Er wordt voor u voorgelezen het vijfde deel van de levensbeschrijving van Henry Fowler. Omstreeks deze tijd predikte ik veel in Devonport en Ivybridge, en wel op de dag des Heren te Ivybridge elke 14 dagen in een geschikt lokaal, en nu en dan te Devonport, wanneer de vaste leraar ongesteld was of zich op reis bevond. En ik geloof dat mijn getuigenis op deze plaats beter verstaan en meer in liefde ontvangen werd dan in enige andere. Te Ivybridge bleef ik omstreeks 2 jaren prediken, maar ik zag zeer weinig vrucht op mijn arbeid. En ik geloof dat uit de ongeveer 60 of 80 hoorders niet meer dan 6 of 7 personen waren die uit de dood tot het leven werden overgebracht. De boom wordt anders zelfs vruchten gekend. En naar mijn mening zou ik meer met zegen prediken voor 20 van de geroepenen in Christus Jezus dan tot 100 personen in natuurlijke duisternis. Doch de mening eens predikers moet zijn gids niet zijn, doch het woord Gods. Hij moet prediken en het zaad des koninkrijks en alle wateren zaaien. Die op de wind let, die zal niet zaaien, en die op de wolken let, die zal niet oogsten. Ik beschouwde het mijn plicht om het woord der waarheid aan dit volk te verkondigen en de uitkomst voor den Heere over te laten. Wellicht werd mijn getuigenis slechts bij 2 of 3 met kracht ontvangen, maar ik weet zulks niet. Somstijds ligt het zaad lange tijd in de aarde eer het ontkiemt, en ik geloof dat de Heere vaak met wijsheid voor de mens, wiens prediking tot zegen geweest is voor zondaren, de kennis daarvan verbergt. Of dat zijn trots hart zich niet verheffen zou. Uit sommige omstandigheden hoopte ik wel dat mijn arbeid niet ijdel was, want ik genoot vaak veel ruimte in het gebed voor dit volk. En dan was het mij alsof ik alles zou kunnen uitstaan, als de Heere mij tot een werktuig wilde gebruiken om hun arme, blinde ogen te openen. Ik reikhalsde werkelijk naar hun zaligheid, en met grote vrijmoedigheid en blijdschap predikte ik hen Christus en zijn volle, vrije en volkomen zaligheid. Daar ik de gehele week hard moest werken en soms tot laat in de nacht mij voor mijn prediking voorbereidde, was ik vaak zo uitgeput naar het lichaam, dat ik meer geschikt was om naar bed te gaan dan om op zondagmorgen 11 mijlen ver te gaan om te prediken. Op een zekere dag vertrok ik in de vroege morgen te voet om op die dag 3 maal te prediken. En toen ik ongeveer de helft van de afstand bereikt had, gevoelde ik me zeer vermoeid en moedeloos. Enige aanvallen van ongeloof en wolken van donkerheid overvielen mij, zodat ik besloot om niet verder te gaan, maar terug te keren. Ik zette mij op een bank neer om te rusten en na te denken. Ik zei tegen mezelf: tot welk doel put ik mijn lichaam en ziel zo uit? Er komt nog tijdelijk, nog geestelijk nut van. Ik verwaarloos mijn huisgezin en ik berokken hen groot nadeel. Zo redeneerde en murmureerde ik, en ik geloof dat ik bij deze gelegenheid enige overeenkomst had met Elia, toen hij onder de jeneverboom zat en zei: Heere, het is genoeg, neem nu mijn leven van mij, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hoe lang ik op die bank in gedachten verzonken neerzat, kan ik me niet herinneren, maar wel weet ik dat deze woorden mijn aandacht troffen. De dood werkt in ons, maar het leven in u lieden. Ik beschouwde deze woorden als van God toekomende, om mij te onderrichten en op te wekken. Half dood als ik scheen te zijn, om mijn weg te vervolgen en het evangelie te prediken, opdat het leven daardoor aan arme zondaars geopenbaard zou worden. Met deze indruk werd mij nieuwe kracht gegeven. Beide, naar lichaam en geest. Ik stond op en ik vervolgde moedig mijn weg. En toen ik ter plaatse de bijeenkomst aankwam, was er gezongen en was er een van de vrienden in het gebed voorgegaan. Ik gaf toen als tekst deze woorden op: het is mij goed nabij God te zijn. En ik genoot onder het prediken licht, leven, ruimte en vrede. De hoeveelheid bitter dat ik op de weg ontvangen had, deed het zoete des te zoeter zijn. Op een andere tijd werd ik, terwijl ik naar dit dorp ging om te prediken, zo aangevallen door wantrouwen en ongeloof, en wellicht door de Satan, dat ik zei: als ik op deze weg voortga, mijn krachten uitputtende, Zal mijn huisgezin tot bedelarij vervallen, en wie zal mij dan voor al mijn arbeid danken? Zullen dan de lieden niet zeggen dat het mijn zaak niet was om rond te gaan om te prediken, ten nadele van mijn gezondheid en tot ondergang van mijn huisgezin? En juist terwijl deze woorden mijn gemoed doorkruisten, werden deze woorden even krachtig tot mijn hart gesproken als tot de discipelen, toen ik u uitzond zonder buidelen, zonder malen en zonder schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Ik bloosde over mijn vleeselijke redenering en ongeloof, en ik ging voort, de woorden herhalende: Heere, mij heeft niets ontbroken, ik heb aan niets gebrek gehad, sedert ik in uw dienst gearbeid heb. Hoe goed is uw woord ter rechte tijd gesproken. Omstreeks het jaar 1812 eindigde ik met de Ivybridge te prediken, waarvan de oorzaak deze was. Er was een prediker die op bovengenoemde plaats om beurten met mij predikte. Hij was een geleerd man die zich hoofdzakelijk bij de leerstukken bepaalde. De Arminianen hadden ook een vergaderplaats in datzelfde dorp en steeds de meeste toehoorders. En geen wonder, want hun leerstellingen komen zo volkomen overeen met de natuurlijke denkbeelden van de mens. Mijn medeprediker, de Arminianen zo voorspoedig ziende, stelde aan mijn vriend Mr. F. voor om de Arminianen tegemoet te komen, opdat wij onze gemeente mochten vergroten en ook meer voorspoedig zijn. Mr. F. was verontwaardigd over zulke voorstel en hij zei aan mijn medeprediker dat hij liever onze vergaderplaats zou sluiten dan een verbintenis aan te gaan met de Arminianen. Hij gaf de prediker te kennen dat zijn diensten gemist konden worden. Op de volgende dag des Heren, of kort daarop, ging de genoemde Calvinistische prediker over tot de Arminianen en predikte voor hen, want hij was besloten om meer voorspoedig te zijn, ofschoon ten koste van de waarheid. Toen ik op de gewone tijd in het dorp kwam, zo was, ziet, mijn vergadering de voornoemde prediker voor de Arminianen gevolgd, en ik had de vernedering van voor minder dan een dozijn hoorders te prediken. En ik nam deze woorden tot tekst: Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Onze plaats werd toen gesloten, en is zulks, geloof ik, enige jaren lang ook geweest. Deze zaak hield mij niet weinig bezig, en er ontstonden veel vragen in mijn gemoed of ik daarvan ook de oorzaak kon zijn. Ik dacht, als het volk waarlijk de prediking geloofd had, en ik wist dat het een goede prediking was, zo zouden zij zich niet bij de Arminianen hebben aangesloten. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Kort na dit voorval werden mij andere deuren geopend om te prediken, tot op augustus 1813. In het begin van dat jaar werd ik verzocht voor enkele weken de plaats van de predikante Davenport gedurende zijn afwezigheid te vervullen, waarin ik ook toestemde. Ik had gedurende 4 of 5 jaren tevoren dikwijls in dezelfde plaats gesproken. Nadat de gevestigde leraar op reis zou gaan, zouden 1 of 2 zondagen waargenomen worden door een leraar uit het graafschap Somerset, en nadat deze vertrok, kwam de arbeid op mij, totdat de gevestigde leraar terugkeerde. De leraar, waarop hierboven gedoeld wordt, was zeer vlug en vrijmoedig, en tevens een sterk geheugen bezittende, kon hij gehele bladzijden van treffende gedichten aanhalen. Hij had veel loop en hij werd door velen bewonderd, en zijn volgelingen waren zeer bedroefd toen hij genoodzaakt was om hen te verlaten. De leraar vertrokken zijnde, zag ik vreselijk op tegen de volgende dag des Heren. Ik had op die tijd zware uitwendige beproevingen, veel aanvechtingen van de Satan, benevens veel zielendonkerheid. Hoe meer de dag des Heren naderde, hoe donkerder en beangstigender, benauwder en rustelozer ik scheen te worden. Zo ging het met mij voort, tot op de morgen van des Heren dag, toen de wolk verdreven, mijn ketens losgemaakt en de gevangenisdeuren wijd geopend werden. Ik zal nooit die genadetijd vergeten, want ik riep uit de benauwdheid, tot de Heere, en hij verloste mij uit al mijn ellende, ja, hij voerde mij uit in de ruimte, in zulk een ruimte als waarin ik nooit tevoren onder de prediking van het evangelie had verkeerd. De mensenvrees was geheel weggenomen, en ik sprak met zulk een vrijmoedigheid als die lieden nimmer tevoren in mij hadden bijgewoond. Ze waren verwonderd, en ik was zulks evenzeer. Het scheen dat mijn hoorders mij geheel anders beoordeelden dan vroeger, want velen loofden God voor zijn genade jegens mij, en ik geloof dat zij een zoete zielsvereniging tot mij gevoelden, en ik tot hen. Ik heb opgemerkt dat ik tevoren veel malen in deze plaats gesproken had, maar somwijlen was ik zeer belemmerd. Op zekere gelegenheid herinner ik mij goed dat ik niet langer dan 15 minuten kon voortgaan, en dat nog wel met veel moeite, waarna ik geheel in verwarring geraakte. En toen ik de predikstoel verliet, kwam een man naar mij toe, op de tijd waarop ik doel, en ik zei, en zeide, uw hoofd is deze namiddag in een zak geweest. Ja, zei ik, en ik wenste dat het in een gracht geweest was, liever dan hier. O, hoe vernederend is dit voor een hoogmoedig mens, en hoe sloeg ik achteruit en rebelleerde ik. Maar nu was het toneel veranderd, want ik was gelijk een losgelaten hinde, en de Heere zegende mij zeer, tot op de tijd van het terugkeren van de gevestigde leraar. Maar ik dacht weinig dat deze genade achtervolgd zou worden door zware beproevingen, nochtans geschiedde het alzo. Medereiziger, als het schoon weer is, zie dan naar slecht uit. Deze beproeving waar ik op doel werd veroorzaakt door mijn vrienden en de gevestigde leraar. Want zodra hij terugkeerde, zeiden enige van de lieden, of schoon zeer onvoorzichtig, tegen hem, wij hadden geen behoefte aan uw terugkomst, want wij zijn goed verzorgd geweest. Wij hebben met grote zegen gehoord. Dit en nog meer tot mijn lof zeiden zij, het welk veel kwaad deed. De genoemde leraar was van nature vurig en driftig en ongetwijfeld had de Satan, die altijd werkzaam is, er de hand in. En dit vuurde de oude mens aan en verwekte boze opwellingen in de genoemde leraar tegen mij, die hij niet verbergen kon, maar bij onderscheidene gelegenheden op de predikstoel lucht gaf om die lieden te kwetsen, die zoveel voldoening hadden te kennen gegeven onder mijn prediking. De goede, doch dwalende man zocht in de leerrede te bewijzen dat ik niet van God was gezonden om te prediken, en de grond zijner bewering was deze, dat als God mij gezonden had om te prediken, hij mij ook voor die tijd een kerk zou gesticht hebben. Sommigen waren bevredigd met zijn gevolgtrekking en anderen juist het tegendeel. En deze strijd over mij kwetste mij diep, want ik kon met een eerlijk geweten betuigen dat ik nooit om gewin voor zijn volk ging prediken, noch om de genegenheden des volks van hun vaste leraar af te trekken. Zulk een handelwijze is hoogst verachtelijk, en die prediker, die zo vleeselijk handelt, kan de goedkeuring des Heeren niet verwachten. Evenwel lag de schuld zowel aan mijn vrienden als aan de leraar. Ik heb toen geleerd, en sedertien tijd heb ik mijn les herhaalde malen overgeleerd, dat een prediker in zijn gevoel en zelfs in zijn goede naam evenveel kan lijden door de zwakheid van zijn getrouwe vrienden als van zijn gezworen vijanden. Maar deze zijn enige der verdrukkingen des evangelies, waarvan Paulus tot Timotheus spreekt. Ik noem deze dingen niet uit haat tot de predikant, die naar ik geloof nu in de heerlijkheid is. Ook denk ik zo niet over mijn vrienden, van welke er velen in de heerlijkheid zijn. Maar in alle dingen worden wij onderricht, en de opmerkingen die ik daar maakte kunnen voor sommigen nuttig zijn, wanneer ik niet meer in de wereld ben. Om los van mensen te zijn is een moeilijke les om te leren. Enige maanden voor deze beproevingstijd scheen Gods voorzienigheid geheel tegen mij te zijn, want door sterfgevallen, bankroeten en verhuizingen naar elders schenen mijn bronnen bijna opgedroogd, zodat ik voor verschijnende maanden lang alle weken geld verloor. Ik had nu 4 jonge kinderen, die mij menige traan deden storten en menig gebed opzenden tot mijn verbondsgod en vader, want zij lagen mij na aan het hart. Ik was nu aan alle kanten opgesloten en alle zijden toegemuurd. En dit is, lezer, een tijd van gebed en dient om Gods getrouwheid in zijn beloften te beproeven. Maar dit ruwe pad wordt door vlees en bloed niet begeerd. Mijn gezondheid was toen zeer gebrekkig en mijn zenuwen waren zeer geschokt door uit- en inwendige beproevingen. Zeer weinig werk hebbende vormde ik het plan om voor een paar weken naar Bristol te gaan, om twee van mijn zeer geliefde vrienden in de Heere te bezoeken, tot wien ik een nauwe vereniging gevoelde, ten einde beide lichaam en gemoed op te beuren. En na mijzelf en mijn huisgezin door gebed en smeking in de handen mijns Gods te hebben aanbevolen, ofschoon zulks met veel zwakheid en vrezen gepaard ging, besloot ik te gaan. Mijn doel was om niet te prediken, tenzij mij vrijwillig een deur geopend werd. Ik maakte dientengevolge voorbereidingen en terwijl ik de markt te Plymouth overging, ontmoette ik iemand met wie ik enige kennis gemaakt had en sprak met hem hoofdzakelijk over de godsdienst. Ik zei, ik zal u in enige tijd niet zien, daar ik voor enige dagen naar Bristol ga. Inderdaad, zei hij, wilt gij dan een brief voor mij naar Bristol meenemen? Ik zei, ja, voorzeker. Hij zei, zult gij daar dan niet prediken? Ik zei, ik kan daar niks van zeggen. Wilt gij dan naar Manchester gaan, zei hij. Hoe ver is dat verwijderd, vroeg ik. Hij zei, 300 mijlen. Ik zei, nee, dat volstrekt niet. Wel nu dan, zei hij, ik zal een brief aan Mr. Robbins te Bristol schrijven en ik ben zeker dat hij u daar voor hem zal laten prediken. Ik zei, ik ben er niet verlangend naar om te prediken, maar ik zal een brief aan Mr. Robbins meenemen. Hij vroeg mij ook of ik Birmingham wilde bezoeken onder voorwaarde dat ik ertoe aangezocht werd, waarin ik toestemde. Hij schreef daarom aan de lieden te Birmingham om mij te Bristol te schrijven. En toen ik te Bristol kwam, bezorgde ik de brief voor Mr. Robbins en kreeg ten antwoord dat Mr. Robbins te Londen was. De vriend van Mr. Robbins opende de brief, las die en zei dat hij niets kon zeggen aangaande mijn prediken in hun kapel. Aangezien zij 2 of 3 predikers hadden gehad, zei dit Mr. Robbins naar Londen was, maar dat geen van hen voldaan had en zij hen desgewenst bedankt hadden. Ik zeide, mijn doel is niet om hier te prediken, maar om 2 vrienden te bezoeken. Ik zou zeker prediken als mij vrijwillig een deur geopend werd, maar ik zou mij in geen geval willen indringen. Wij geraakten in een geestelijk gesprek en toen ik vertrok, zei hij, zoudt gij op de dag des Heren voor ons willen prediken? Ik zou u gaarne eens horen. Ik stemde toe en ik ging des zondagsmorgens bij hem ontbijten. Ik las en ik ging in het huiselijk gebed voor en de gezegende Heere stortten op een bijzondere wijze de geest der genade en der gebeden over mij uit. Ik was tot in het stof vernederd en kon met mijn ganse ziel betuigen, uw wil geschieden. Ik kon het nu aan de Heere overlaten om het kromme recht en de duisternis tot licht te maken. Ik had vaak beproefd deze dingen in eigen kracht te doen, doch kon zulks niet. Ik was nu tevreden met mijn lot en gewillig gemaakt om den Heere te volgen, waar hij zich ook zich mocht wenden, en niet te beproeven om voor hem uit te gaan, noch hem iets voor te schrijven. Ik ondervond nu de waarheid van de beloften in mijn hart, in stilheid en vertrouwen zal uw lieder sterkte zijn. Het grote struikelblok was nu weggeruimd. Ik had beproefd om het uit de weg te ruimen, maar tevergeefs, en ik had den Heere vaak gebeden mijn wil tot onderwerping aan de zijne te brengen, want ik ontdekte dikwijls in mijn beproevingen in de voorzienigheid een geest van zelfzucht in mij, dat niets minder was dan opstand tegen God, niets vernederd, niets leert, zo als genade. Toen ik het gebed geëindigd had, gelijk ik hierboven mededeelde, zag ik naar de aanwezige oude lieden en mij dacht dat zij in mijn genietingen deelden. Ze schenen verscheidene minuten lang te vol te zijn om te spreken. En ik zag de tranen van vreugde uit hun ogen stromen. Toen zij zich hersteld hadden, begonnen zij met het innigste genoegen met mij te spreken. Al hun bezwaren waren uit de weg geruimd en ze schenen zodanig met mij verenigd te zijn, alsof zij mij jarenlang gekend hadden. In deze gestalte gingen wij naar de kapel, en de dauw rustte op mijn tak. Onderwijl wij naar de kapel gingen, zei die oude man tegen mij, ge zult immers afkondigen dat ge heden avond weer preekt. Ik zei, daar kan ik nog niks van zeggen. Mogelijk zal eenmaal genoeg zijn voor u en voor mij. Ik verheugde mij, maar het was met beving, want daar ik zo dikwijls door de Satan aangevochten en door mijn eigen hart misleid was, nadat de Heere zijn zegeningen over mij had uitgestort, deed mij dit op mijn hoede zijn. Ik werd die morgen met veel licht, vrede en ruimte in het prediken begunstigd, en de hoorders schenen belangstellend en aandachtig. Toen de dienst geëindigd was, maakte ik bekend dat ik het voornemen had aan de avond weer te prediken, onder voorbehoud dat er geen tegenkanting kwam. Ik merkte weldra op dat dit algemene voldoening gaf. Ik keerde weder en gebruikte het middagmaal bij de tevoren genoemde oude man, en we hadden enige goedige gesprekken over de dingen Gods. Hij merkte op: toen ik u zo plotseling hoorde afbreken en u zo ijlings zag neerzitten, was ik bevreesd dat gij niet meer zoudt prediken. En het bedroefde mij dat ik in het eerst zo geaarzeld heb om u te vragen. Ik zei: gij had gelijk, wij moeten niet haastig iemand de handen opleggen, maar alle dingen beproeven en het goede behouden. Ik moet hierbij mededelen dat nadat de Heere mij die morgen in het gebed had begunstigd, ik een vaste overtuiging bezat dat hij nu aan het werk was om mij weldra tot het predikambt te gebruiken. De plaats waar was mij echter onbekend. Ik bleef op verzoek 2 of 3 dagen des Heeren bij hen te Bristol, en voor mijn vertrek hadden zij veel bijeenkomsten om te zien of er middelen beraamd konden worden om mij als hulpprediker van Mr. Robbins te krijgen, aangezien hij daar slechts eenmaal op de dag des Heeren kon prediken. Eer ik hen verliet, deden zij mij veel vragen aangaande deze zaak, alsmede of ik van Plymouth kon verhuizen. Ik zei hen eenvoudig dat ik voorzeker Plymouth zou verlaten wanneer de Heere een deur voor mij opendeed, waarin ik zijn hand kon opmerken, maar op dit ogenblik kon ik niet zeggen wat te doen. Ik had een brief van Birmingham verwacht, daar ik mijn vriend in Plymouth beloofd had daar te zullen prediken, indien zij mij zulks verzochten, voordat ik teruggekeerd was. Maar het uitstel der bestuurders te Birmingham hield mij enige tijd in onzekerheid, en ik besloot naar huis te keren, oordelende dat mijn diensten in Birmingham niet verlangd werden. Ik was voornemens om mijn plaats in het rijtuig naar Yashville te nemen, maar voordat ik zulks deed, ging ik nog eens vragen of er een brief voor mij van Birmingham was. En er was een brief, 2 dagen tevoren ontvangen, waarin mij werd verzocht onmiddellijk over te komen en hen te helpen, zich verontschuldigende over hun oponthoud, het welk veroorzaakt was doordat een van de bestuurders zich te Londen bevond. Ik verliet Bristol de volgende morgen om naar Birmingham te vertrekken, na een allerhartelijkst afscheid te hebben genomen van de oude discipelen, onder wie dak ik een bettel had gevonden. Vele anderen van des Heeren huisgezin ontmoette ik op die tijd, en het scheen mij toen nu een geheel andere plaats te zijn dan voor 13 jaren waarvan ik vroeger verslag heb gedaan. Ik geloof dat de vrienden in Bristol het uiterste zouden hebben willen beproeven om mij daar te krijgen, want ze hoorden mij met zielsgenoegen. Ik geloof ook dat zij bevreesd waren dat er iets zou gebeuren waardoor Mr. Robbins hen zou verlaten, het welk inderdaad niet lang daarna het geval was. De oude discipel van wie ik sprak stierf in datzelfde jaar, en hij was de voornaamste steun voor de kapel. Er werd mij een bericht van zijn dood gezonden door dien eenvoudige, eerlijke, oprechte dienstknecht Gods, E. Robbins, wiens brief ik hier zal laten volgen, ten einde dezelfde te bewaren. Wellicht is het een enige brief van hem die ooit in druk zal verschijnen. Bristol, 22 januari 1814. Waarde vriend, ik ben door mejuffrouw Hughes verzocht om u te berichten dat zij uw brief heeft ontvangen, en we zijn allen verblijd uw welstand te vernemen, en hopen dat Gods goede tierenheid altijd voor u heen gaan, beide in voorzienigheid en in genade, en dat gij veel moogt genieten van de nabijheid Gods in uw ziel, het welk beter is dan het leven. En wij hopen dat God u leidt en bestuurt om de struikelblokken uit de weg zijns volks weg te ruimen, opdat zij hem mogen navolgen en genieten als de rustplaats in elke beproeving en verzoeking die zij op de weg ontmoeten. Het blijkt uit uw brief dat gij niets vernomen hebt van de dood van Mr. Hughes, maar ik heb u mede te delen dat hij op de 15e november laatstleden ongesteld werd, dat hij de wereld verliet voor een betere, gelijk ik alle reden heb om te geloven, op de 2e december en op de 8e begraven werd. Door zijn dood heb ik een lieve vriend verloren. De zaak der Gideon Kapel, waarvan hij het middel tot ondersteuning was, gevoelt het eveneens. Maar geloof zij God, de God der zaligheid leeft, en het behaagt hem somwijlen genadiglijk zich op zijn wijze aan ons te openbaren. Alhoewel wij slechts weinigen en veracht zijn, en daar niets bij geval geschiet, zo is zijn belofte dat alle dingen moeten medewerken ten goede, dengene die hem vrezen en vertrouwen, en die door de betoning van zijn liefde jegens hen overwonnen zijn om hem lief te hebben boven elk voorwerp in hemel of op aarde. Ten gevolge van het sterven van onze vriend is mejuffrouw Hoogs in grote bekommering door het verlies van haar levensgezel en door de moeilijke toestand waarin zij gelaten is, betrekkelijk haar aangelegenheden en betrekkelijk de kapel. En ik ben verzekerd dat zij grote behoefte heeft aan de gebeden van al haar vrienden, ver en nabij, om de troon der genaden ten hare behoeve te bestormen, opdat God haar geloof schenke, om al haar aangelegenheden in zijn handen te stellen, en haar te begiftigen met een hoop om alles te verwachten wat zij behoeft, en haar geduld te verlenen, om onder alles staande te blijven, en haar wil aan Gods beschikkingen en leidingen te onderwerpen, om stil te zijn en te bekennen dat Hij God is. Waarlijk, mijn vriend, zij is in grote beproeving, en als er opening is om een gedeelte van haar last aan de troon der genade te dragen, doet zulks, en mogen God ons voorspoedig doen zijn. Zo gij ooit in deze streken mocht komen, zijt gij welkom op mijn predikstoel te Bad, en wij zullen blijde zijn u te ontvangen, en gij zijt zulks eveneens te Bristol, zo gij ons oordeelt getrouw te zijn voor de Heere. Hier zijn enkele weinigen die de waarheid lief hebben, of schoon slechts weinigen die vreselijk veracht worden door lieden die dezelfde waarheden als wij beleiden. Echter kunnen wij met hen niet instemmen. Maar tegelijkertijd wensen wij allen te omhelzen die in de waarheid zijn en hun heil toe te binden, en al de anderen te verwerpen. Want het is mij duidelijk dat de schaarste zaken in de gehele wereld zijn, christenen en predikers van Gods woord die eerlijk van hart zijn. En ik geloof dat waar zij gevonden worden, zij waarlijk dierbaar zijn in de ogen Gods en der mensen. Wilt gij zo vriendelijk zijn de hartelijke groeten te doen en aan allen die de Heere Jezus lief hebben, en mogen God u allen zegenen. Zo bidt de uwe in banden der liefde en des vredes, Edmund Robbins. P.S. Wanneer gij ruimte in uw gemoed gevoelt, zou het mij genoegen doen te eniger tijd van u te horen. Ik zal nu met mijn verhaal vervolgen. Gelijk ik tevoren verhaald heb, begaf ik mij nu naar Birmingham. Dit gebeurde omstreeks het einde van augustus 1813. Ik werd hartelijk ontvangen door een waardige familie, bij welke ik gedurende mijn bezoek mijn verblijf hield. De eerste maal dat ik predikte, ondervond ik veel hulp van de Heere. En nadat ik geëindigd had, kwam er iemand in de kerkenkamer en zei tegen mij: denk gij, meneer, dat gij heden de waarheid gepredikt hebt? Ik zei: ja, zover mij bewust is wel. Maar, zeide ik, waarom doet gij mij die vraag? Hij antwoordde: gij zei, meneer, dat wanneer God op weg was om zijn raad te vervullen, hij een geest des gebeds over zijn volk uitstortte. En als zij bekwaam gemaakt werden om toegang tot God te vinden, dan mochten zij besluiten dat God op weg was om hun beden te vervullen. Gelooft gij werkelijk dat gij de waarheid sprak? Ik zei: ja, daar ben ik verzekerd van, want God zou nimmer onze zwakheden in het gebed te hulp komen, zonder dat hij voornemens was ons op het gebed te antwoorden. Dan, zei deze persoon, ben ik verzekerd dat God u als onze leraar onder ons zal plaatsen. Ik zei met verwondering: gij oordeelt te haastig. Gij kent mij niet genoeg en weet niet in welke betrekking ik geplaatst ben. Dat is waar, zei hij, maar ik kan u zeggen dat gij hier gebracht zijt in antwoord op de menigvuldige gebeden die ik in de 6 verlopende maanden tot God opgezonden heb. God schonk mij een belofte, en daarbij geloof ik om de belofte te omhelzen. En gelooft gij niet dat hij zijn woord zal vervullen en het gebed des geloofs zal verhoren? Ik zeide: gij schijnt hierop vast te vertrouwen, mijn vriend, maar gij weet niet hoe ik verbonden ben en welke moeilijkheden mij in de weg staan. De persoon zei: ik bekommer mij niets over de moeilijkheden. God heeft mij de belofte geschonken en ik kan die geloven. Bovendien weet ik dat het gebeuren zal, want gij hebt mijn gehele begeerte voor God in het gebed uitgedrukt en al de werkzaamheden van mijn gemoed blootgelegd en zelfs al de beloften herhaald waartoe God mij bekwaam gemaakt heeft om deze dag in het gebed op te pleiten. Wel, zeide ik, de tijd zal het leren in hoeverre gij gelijk hebt. De gevoelens van vele anderen kwamen veel met de zijnen overeen. 3 weken bij hen doorgebracht hebbende, was ik genoodzaakt om huiswaarts te keren. Maar voordat ik hen verliet, waren zij vergaderd geweest en hadden besloten om een beroep op mij uit te brengen, het welk zij deden. Ik kon hen geen onmiddellijk antwoord geven, het vereiste behoorlijke overweging en veel gebed. Maar ik zei hen dat ze binnen 1 maand bericht van mij zouden ontvangen. Intussen zei ik: ik geloof, mijn vrienden, dat gij te haastig een beroep op mij uitgebracht hebt. Gij weet niets aangaande mij, noch aangaande mijn zedelijke gedrag. Ik wens dat eer gij verder voortgaat, gij elke informatie omtrent mij zult inwinnen, omdat gij niet bedrogen mocht zijn, gelijk velen geweest zijn. Zij zeiden: wij gevoelen ons voor onszelf voldaan, doch aan wien kunnen wij dan omtrent u schrijven? Ik zeide: schrijf aan dokter Hawker, hij weet niet dat ik hier ben. Ook heb ik hem voor enige tijd niet gezien, maar hij kent mij zeer goed. En in dit voorstel stemden zij toe. De bestuurders schreven en dokter Hawker antwoordde hen nauwkeurig. Ze verzochten een vergunning om die brief te doen drukken, maar de dokter die wilde dat niet toestaan. Ik beschouw het nu echter gewettigd, nu de dokter zich aan bovengenoemde vereniging verbonden heeft, om de brief te deze plaatsen in te lassen, en tevens zijn 2e brief, want ik geloof dat zij door velen van mijn vrienden met genoegen zullen worden gelezen. Plymouth, Charles Vicarage, 5 oktober 1813. Waarde Heer, genade, barmhartigheid en vrede zijn met u en met het ganse Israël Gods. In antwoord op uw brief betreffende dominee Fowler kan ik alleen zeggen dat ik hem lang gekend en lang bemind heb, omdat ik waarlijk geloof dat hij mijn Heere en Meester lief gehad heeft en nog lief heeft. En mocht het wel behagelijk zijn voor het grote hoofd zijner gemeente hem te gebruiken, omdat hij voor u in en uitgaat in de bediening des woords, mogen dan de Heere die hem zendt zijn diensten zegenen, zodat Jezus verheerlijkt, de gemeente gesticht, en zijn eigen ziel verkwikt wordt. Indien hij bij u is, groet hem dan van mij, en zeg hem dat ik hoop en vertrouw dat hij zal voortgaan om Christus Jezus groot te maken. En ik verzoek u hem te zeggen dat ik hoop dat hij, gelijk een getrouw dienstknecht een vriendelijke meester behoort te eren, zich alzo een getrouw dienstknecht zal betonen door den Heere onze gerechtigheid, de beste, de vriendelijkste, gezegendste, de allerliefste en dierbaarste van alle meesters te verheerlijken. Het is hoog verraad jegens de hemelse majesteit iets anders te prediken dan Jezus, in zijn persoon, ambten, hoedanigheid en betrekkingen. En mijn arme gebeden zullen mijn brief achtervolgen, dat mijn beminde dominee Fowler bovenal hem zal eren, in wiens ere Jehovah een welbehagen heeft, en dat hij den Heere Jezus mogen maken wat Jehovah hem gemaakt heeft, de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de overste leidsman en de voleinder van onze zaligmaker, zaligheid. En als gij een oud man, die aan het eind van zijn arme bediening spoedt, veroorloven wilt om een woord te zeggen tot de gemeente die onder uw lieden is, over het onderwerp van uw leraar, dan zou ik zeggen, gelijk Paulus deed, ontvangt hem in des Heren naam, en niet in zijn eigen, en schat hem zeer hoog in liefde om zijn werkswil. Bid voor hem en bid met hem. Het is een gezegend teken ten goede wanneer de Heilige Geest zijn volk tot het gebed aanzet om zegen over de arbeid van zijn knechten. Die zegen en die belofte is reeds zo goed als ontvangen, welke God de Geest de getrouwen in het gebed leert vragen. Mijn arme ziel heeft des Heeren zegeningen gevonden, ja dikwijls ondervonden, in antwoord op de gebeden zijns volks. En gij zult een volheid van zegeningen uit de zegeningen des Heren aan uw harten onder zijn prediking ondervinden, wanneer de Heere u bekwaam gemaakt heeft om hem den Heere op te dragen en door het gebed zijn genade over hem te zoeken. Ik beveel beide u, de gemeente, en hem, de leraar der gemeente, des Heeren zegen aan en smeek het heerlijke hoofd om beide te samen te zegenen, tot zijn heerlijkheid en uw blijdschap in den Heere, zulks van de onwaardigste van zijn knechten. De uwe in de Heere Jezus, Robert Hawker. De tweede brief, Plymouth, 27 oktober 1813. Waarde Heer, ik smeek om mijn heilgroet van christelijke liefde en genegenheid u aan te bieden, benevens de gemeente Gods ten uwen, biddende dat alle genade overvloedig mogen zijn in de verbondsgetrouwheid van God onze Vader, door den dierbare Zoon zijnde liefde, door de gezegende invloed van God de Heilige Geest. Inderdaad, ik dank de gemeente Gods met welke gij verenigd zijt, omdat gij zo vriendelijk en hartelijk mijn brief ontvangen hebt. Zij was, indien ik iets van mijn eigen hart ken, geschreven in de broederlijke liefde van een die tenminste begeert ten dierbare naam van onze dierbare Heere verhoogd en verheerlijkt en zeer verheven te zien. En waar het Christus en zijn zaak betreft, daar wens ik alles te gevoelen wat Paulus gevoelde, toen hij tot de gemeente van Thessalonica zeide dat hij zo vurig verlangend was aangaande het volk, dat hij aan hen niet alleen het evangelie Gods wilde meedelen, maar ook, zei hij, onze eigen zielen, omdat gij ons dierbaar waart. En voorzeker alles wat zulk een getrouw dienstknecht van zulk een meester als Jezus is, al wat hij heeft en al wat hij is, en op allerlei wijze en in elke zaak, zijn één, ja zelfs zijn enig doelwit is, en behoort te zijn hoe hij de heerlijkheid zijns Heren en de gelukzaligheid der gemeente bevorderen zal. En ofschoon ik niet weet wat ik u geschreven heb bij gelegenheid van datgene waarover gij mij geschreven hebt, toch ben ik zeker dat de gehele strekking van mijn brief tot dit doeleinde moet geweest zijn. Laat de Heere Jezus en zijn zaak verheerlijkt worden, en dan doet het er niet toe, door welke werktuig of in welke vorm van woorden zulks geschiet. Ik bid u daarom, mijn dierbare broeder in den Heere, de gemeente welke bij u is mede te delen, hoe hoog ik de hartelijke ontvangst van mijn brief waardeer. Maar dit gezegd hebbende verzoek ik het daarbij te doen blijven. Zo vriendelijk als gij haar gelezen hebt, kan zij echter niet geschikt zijn om te worden gedrukt. Dezelfde werd geschreven voor het ogenblik en ten gevolge van uw vraag en niet verder. Bovendien, ofschoon ik hoge achting heb voor den dierbare Fowler en niet meer van hem gezegd heb dan ik geloof, zo zou het echter niet gepast nog betamelijk zijn om zijn karakter naar mijn beschouwing in de wereld te zenden. De Heere geven dat hij getrouw mogen bevonden worden, en mogen mijn God, zo het tot zijn heerlijkheid verstrekt, u en hem tezamen zegenen. En als de lieflijke geur van Jezus in zijn persoon genade en gunst met u zij, zal het bericht daarvan tussen beiden meer verkwikkend voor mijn ziel zijn, dan dat mijn arme brief in een gouden lijst gezet werd. Zijt verzekerd, mijn dierbare vriend in de Heere, dat mijn ellendige gebeden Fowler naar Birmingham zullen achtervolgen, en voor de genade troon worden opgezonden voor u en hem, zo dikwijls als ik aan u allen denk, dat Jezus liefde u verbindt, en grote zielenvoorspoed onder u teweeg brengt, en gij, gelijk de kudde van Christus, uit de wassteden opkomende, elk een tweelingen voortbrengt, en niemand onder u onvruchtbaar worden bevonden. Ik bid u mijn broederlijke groet aan uw herder over te brengen, zeg hem nog eenmaal uit mijn naam, dat aangezien mijn Heere en zijn Heere hem ten grote ere heeft bevorderd, hij en ik behoren toenemende genade van de Heere te zoeken, ten einde al die ere weder met grote dankbaarheid te doen weerkaatsen. Het doet er niet toe wat er van zulke arme wormen wordt als wij zijn, als Jezus slechts verheerlijkt wordt, en gelijk de zielen van Christus volk onze Heere dierbaar zijn. Ja, zeer dierbaar, zo behoren zij, en al zo zullen zij, naar ik vertrouw, ons eveneens zeer dierbaar zijn. Zeg aan mijn broeder, dat hij naar tegenstand van buiten heeft uit te zien, in verhouding van de mate dat de Heere Jezus hem inwendig nuttig maakt. De dienstknechten, die het meeste door Jezus gebruikt worden, kunnen verzekerd zijn het meeste van des duivels wangunst te ondervinden, dan vooral als de Heere hen gebruikt tot vertroosting en versterking van zijn volk. Hoe meer Jezus hen toeknikt, hoe meer de hel zal fronselen. Maar het is Jezus die hen in en door alle tegenstand heen ondersteunt. Dit is zijn werk en niet het onze, en zijns is de heerlijkheid om al zijn verlosten overwinnaars te maken, steeds voortgaande. Gelijk er een beschreven is in Psalm 71, vers 13, en altijd op de uitkijk, gelijk een ander ook afgebeeld wordt in 2 Timotheüs 4, vers 5. Broeders, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen. De uwe, in de beste van alle banden in Jezus, Robert Halker. Dit is gelijk ook het einde van het vijfde deel van de levensbeschrijving van Henry Fowler.